Openbaring 11. Als u een Bijbel bij u hebt, doe hem daar open. En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk met de woorden: sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof die buiten de tempel is erbuiten en meet die niet. Want hij is aan de heidenen gegeven en ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden lang. En ik zal mijn twee getuigen last geven om met een zak bekleed te profeteren 1260 dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor het aangezicht van de Heere der aarde staan. En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden. En indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vinden. Deze hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen zo dikwijls zij willen. En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk zal liggen op de straat van de grote stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun heere gekruisigd werd. En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er die hun lijk zien, 3,5 dag. En ze laten niet toe dat hun lijken in een graf worden bijgezet. En zij die op de aarde wonen zijn blij en verheugd over hen en zullen elkaar geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen gepijnigd hadden. En na die 3,5 dag voer een levensgeest uit God in hen. En ze gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen die hen aanschouwden. En ze hoorden een luide stem de hemel tot hen zeggen: klimt hierheen op. En ze klommen naar de hemel op in de wolk en hun vijanden aanschouwden hen. En te 10 uren kwam er een grote aardbeving en een 1/10 van de stad stortte in en 7000 personen werden door de aardbeving gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer. Het tweede wee is voorbij gegaan, zie het derde wee komt spoedig. En de 7e engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel zeggende: het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heere en aan zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de 24 oudsten die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God zeggende: wij danken u, Heere God Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. En de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten, en om te verderven wie de aarde verderven. En de tempel Gods die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel. Tot zover het lezen van de Bijbel. Op voorhand, het laatste vers van dit hoofdstuk, dus van hoofdstuk 11, zullen we, zo de Heere wil, de volgende keer meenemen. Want dat hoort bij het stukje van hoofdstuk 12. Maar ik lees het maar mee, zodat u in ieder geval het verband vast kunt houden. Hoofdstuk 11. Sommige vallen misschien midden in een onderwerp, zijn niet hier geweest in vorige samenkomsten, bijeenkomsten. U kunt altijd een bandje bestellen of een, zoals het zo prachtig heet, een drager van geluid. U kunt altijd nakijken wat er al gezegd is. Het is ondoenlijk om iedere keer de hele loop van het boek Openbaring nog een keer neer te zetten, zodat u, dat ik moet zeggen, weer helemaal erin bent. Want dat zou misschien de helft van de tijd in beslag nemen. Het laatste Bijbelboek gaat over de Heer Jezus, de openbaring van Jezus Christus. Het gaat over de Heer Jezus. En God wil dat de Heer Jezus uit de verf komt. heel helder, heel mooi, heel specifiek neergezet wordt. En daar heeft hij een heel boek voor. En aan Johannes is de gelegenheid, maar ook de opdracht gegeven om dat prachtige werk echt helemaal uit te bouwen, neer te zetten, zodat de Heer Jezus zichtbaar wordt. Dit is bedoeld voor gelovigen, voor mensen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als heiland en als verlosser. Dat is eigenlijk de enige voorwaarde. Dus niet een soort theologische vooropleiding of een kerkelijke achtergrond, maar de Heer Jezus kennen als je heiland en als je verlosser. Echt weten, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven en door het geloof in de Heer Jezus mag ik echt zeker weten dat ik een kind van God ben. En nu, dat kan ik er niet in pompen en ook niet injecteren, maar ja, ik zou het wel graag willen, heb ik wel eens geroepen, maar ik heb zo'n injectienaald niet. Maar toch zou ik u graag willen vragen om een eerlijk antwoord te geven op die vraag. De Heer Jezus, is dat mijn heiland, is dat mijn verlosser? Persoonlijk ken ik de Heer Jezus als mijn heiland en als mijn verlosser. Dat is de voorwaarde. Vanaf het moment dat je de Heer Jezus kent als je heiland, als je verlosser, weet je dat je zonden vergeven zijn, weet je dat je een kind van God bent, weet je dat je leven hebt tot in eeuwigheid, weet je dat de Heilige Geest in je is gaan wonen, weet je dat je bij de gemeente van de Heer Jezus hoort, weet je ook dat je de dingen van de Heilige Geest kunt gaan begrijpen. Dat is Gods genade, Gods bijzondere gunst om mensen het vermogen te geven de dingen van de Heer Jezus en de dingen van de Bijbel te snappen. Dus niet je vooropleiding of je achtergrond, maar geloven in de Heer Jezus en de Heilige Geest die in je woont, dat is de geweldige zegen van God om de dingen van God ook te begrijpen. En nu gaat het in hoofdstukken 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 van het laatste Bijbelboek over de dingen na nu, de dingen die na deze geschieden zullen. Nou, dat is best interessant, want je hebt dus informatie van de Heere God zelf over de toekomstige dingen. Dat is gewoon een opmerking uit de Bijbel zelf. We zitten nu in het derde stuk van het laatste Bijbelboek. Veruit het grootste stuk. En in het derde stuk gaat het over na nu. Na de dingen van vandaag. En de vorige keer zei ik iets over Openbaring 10, over de Heer Jezus die dan daar verschijnt met zijn ene voet op de zee en met zijn andere voet op de aarde, met een boekje in zijn hand en Johannes moet dat boekje gaan eten. En dat boekje in de mond is dat zoet, maar in de buik wordt dat bitter. Maar ik heb toen gezegd, mensen die dat boekje eten hebben ook verstand van Gods maat, van Gods norm, van Gods meetlat. En die zijn in staat om de tempel te meten. Mensen die het woord van God niet willen eten, die dat niet tot een verwerking willen laten komen in hun eigen geestelijke spijsverteringsorganen, kunnen wel een grote mond hebben over, maar hebben geen norm, hebben geen maat, zijn niet in staat om met Gods meetlat de dingen van beneden te meten. Ze zijn niet in staat om dat te doen. Ze kunnen het niet. Alleen maar die dat woord van God hebben gegeten en bij wie dat woord van God ook tot een stukje verwerking, tot een stuk geestelijke spijsvertering is gekomen. Zo zeiden we dat de vorige keer. Nu, er zal een tijd komen, zegt Openbaring 11, dat Jeruzalem helemaal vertreden zal zijn door de volkeren. Dat is ook niet voor het eerst. U weet dat Nebukadnezar als eerste Jeruzalem heeft vertreden, de tempel heeft verwoest en alles heeft stuk geslagen. Ook toen is de tempel en is Jeruzalem in de handen van volkeren, in de handen van heidenen gegeven. Dat was de tijd waarin Daniel en zijn vrienden in Babel zaten, Ezechiël bij de ballingen zat ergens in een vluchtelingenkamp bij een rivier de Kebar en een profeet Jeremia was tot het einde toe, tot het laatste toe, om daar toch nog in die stad te profeteren. 70 jaar later mocht een klein deel terugkeren, mochten de twee stammen terugkeren, dat er maar een klein deel terugkwam, is hun eigen fout, zeker hun eigen keuze. Maar de twee stammen mochten toen terug naar Jeruzalem en mochten beginnen met de herbouw van de tempel. U vindt dat in Ezra en later in Nehemia. Dat ging niet zo goed in die tijd. Het ging zelfs heel slecht, want het duurde niet zo lang of al die mensen die teruggekeerd waren, die werden bang. Die kropen in hun schulp en die stopten met de arbeid aan de tempel, gingen aan hun eigen weldoortimmerde huizen, tekst uit Haggai, iemand slaat op die tijd, die gingen bouwen aan hun eigen weldoortimmerde huizen, maar het huis van God lieten ze aan zijn lot over. In die tijd traden er twee profeten op, Haggai en Zacharia. En in het boek Zacharia vindt u eigenlijk een hele precieze omschrijving van wat er toen daar gebeurde. Ik moet het even kwijt, omdat Openbaring 11 direct aansluit bij Zacharia 4 en 3 en 6, bijna bij het hele boek. Ik zal het proberen te schetsen. Zacharia heeft in zijn prachtige, schitterende, profetische weergave gesproken over de priester. Dat was in die tijd een zekere meneer Jozua. Zo heette die man. Dat is niet de Jozua die Israël vroeger een keer in het land heeft gebracht, maar een Jozua die veel en veel later heeft geleefd en die hoge priester was. Maar die hoge priester Jozua, een soort voorganger dus, iemand die voorop ging en die in de herbouw van de tempel toch een hele bijzondere plaats had, een hele bijzondere rol had, die Jozua, die durfde niet meer. Waarom durfde hij niet meer? Nou, Zacharia maakt dat haarfijn helder, want Jozua, die keek een beetje naar binnen en die zei, wat een broeder vanmiddag in de bid, we hebben een kleine bidstond hier altijd, hier ergens in een zijhokje, en toen zei een broeder, als we naar onszelf kijken, heren, dan hebben we geen been om op te staan. U wel waarschijnlijk? Nee, ook niet. Hè? Als we naar onszelf kijken, Heere God, wie kan bestaan? Wie van u zonder zonde is? We weten allemaal dat dat niet kan. Nu, Jozua was met vuile kleren bekleed. Dat is het onderwerp in dat boek. Zacharia, die hoge priester Jozua, zag er helemaal niet brandschoon uit. Nog sterker, hij was smerig. Hij had vuile kleren aan. En hij was gewoon niet geschikt, zou je zeggen, om het werk van de Heere te doen. Nou, een soort beklemmend gevoel. Ik denk dat iedereen dit gevoel kent. Je wilt iets doen voor de Heere. Je wilt de buurvrouw iets vertellen van de Heer Jezus. Of je wilt iemand meenemen naar een dienst, naar een kerk. Of je wilt een blaadje uitdelen. Je wilt iets doen voor de Heer Jezus. En dan komt er zo'n stemmetje van binnen of van buiten. En zegt, jij, hou jij nu maar je mond, want gisteren ging het helemaal niet goed met je. Nu wil je de vrome hein of de vrome tante uithangen, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Maar het klopt helemaal niet met je, het zit helemaal niet goed met je. Er zit van alles mis, jouw denken is verward en je denkt aan verkeerde dingen. Oh ja, ja is ook zo. Nee, laat ik mij maar stilhouden. En 90% van de gemeente houdt zich inmiddels stil. En die 10%, daarvan zeggen sommigen nog, die hebben een plaat voor hun kop. Want als zij dat niet hadden, dan waren ze ook wel stil. Begrijp u het verhaal? Moet ik nu gaan zitten? De duivel zal zeggen, nou graag. Maar er is een ander die in dit boek Zacharia vertelt van, doe uit hem die vuile kleren en trek hem een statiegewaad aan. Dat is de priester. Blijf eraf met je tengels. Sorry hoor, mijn vertaling van wat daar staat. De engel des Heeren, de Heer Jezus zelf zegt, ik heb hem als een brandhout uit het vuur gerukt en jij blijft eraf. En ineens staat Zacharia niet meer in zijn vuile kleren, maar in een statiegewaad. Dat gebeurde daar. En Zacharia, de profeet, komt bij Jozua op bezoek en zegt, moest luisteren, ik heb je gezien in je vuile kleren, je zag er helemaal niet zo florissant uit, man. Wit weggetrokken, zou Jozua gezegd hebben, ja, je hebt gelijk. Maar Zacharia zegt, ik zag je ook nog in andere kleren, in een statiegewaad, schitterend, man, prachtig. En de Heere legde een steen voor je neer en jij moest die steen gaan neerleggen, herbouw van de tempel. Nou, dat moet een bemoediging voor Jozua geweest zijn. Dat hij toch voor God gezien werd alsof hij een statiegewaad aan had. Alsof hij nooit gezondigd had. Alsof hij er schitterend voor stond. Zo ziet God jou ook hoor. Als de duivel influistert van hou jij je nu maar stil. Maar jij hebt geen poot, geen been om op te staan. Jij moet je maar stilhouden. En jij met je verkeerde gedachten, met je verkeerde routes, met je verkeerde beslissingen. Jij moet je maar stilhouden. Dan zegt er een ander die zegt... Maar ik heb voor hem betaald. Ik heb voor haar betaald. Ik heb alles vereffend wat er te vereffenen viel. En voor mij is het allemaal glad en schitterend. Jozua de hoge priester. Dat is Zacharia 3. Zacharia 4 vertelt u over een Zerubabel, de zoon van Sealtiel. Nou, moeilijk woord. Ik ben al blij dat ik dat zonder stotteren achter elkaar zeggen kan. Maar goed, Zerubabel. Een zoon van Sealtiel. En die was landvoogd. En die krijgt ook de opdracht om aan de slag te gaan. Je moet je dus voorstellen, ze zijn terug uit Babel. Ze zijn terug uit de verstrooiing. Ze mogen gaan bouwen. De politiek is tegen. De hele hooggemeente is tegen. Alles is tegen. Niemand wil het. En zelf schrompelen ze ineen. Ze durven niet meer. Ze kunnen niet meer. Ze zijn helemaal weggezakt. Ze doen eigenlijk niks meer. En in die tijd komt die profeet op bezoek, Zacharia. Die zegt, Jozua, aan de slag. Niet kijken naar je vuile kleren, maar die zijn uit. En Zerubabel, aan de slag. Niet kijken naar wat jij allemaal niet kunt. Want de Heere God doet het. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, spreekt de Heere. Hoort u het? Nou, die mensen die krijgen me daar even een injectie van Zacharia van grote omvang. Die krijgen een soort impuls van en nu aan de slag en geen excuus meer. En die beide mannen worden genoemd. Wat in Openbaring 11 staat. Deze twee zijn de olijfbomen. De twee kandelaren. Daar komt dit vandaan. En dat verband, dat moet er zijn. Want anders dan snap je niet waar hier in Openbaring 11 sprake van is. In die tijd werden er dus twee neergezet. Een priester en een koning. Ja, hij was niet echt koning, hij was landvoogd, maar toch een priester en een koning. En die priester en koning, die moesten samen echt de kar gaan trekken. Die moesten zelf daar het voortouw nemen om daar te vertellen en om daar te tonen waar de Heere zou gaan wonen, wat er zou gaan komen. Niet kijken naar de omstandigheid, niet kijken naar het feit dat ze daar maar onder de druk van de volkeren terug waren, want... De volkeren, de heidense koningen, bleven baas in Jeruzalem. En ze hebben dat ook getoond, hebben dat ook laten zien. Maar toch in die tijd overeind blijven en toch getuigen van, ja, van hun geloof in de Heer Jezus, zouden wij vandaag zeggen. Maar dat hadden ze natuurlijk niet. Overeind blijven om daar voor God een bijzonder getuigenis te vormen. Ik hoop dat u dit verhaal naleest in uw Bijbeltje. U doet er maar 2 of 3 ochtenden over, maar doe het alsjeblieft. Probeer dit eens op te nemen in het Oude Testament. En probeer eens te lezen dat deze twee mannen olijfbomen genoemd worden. En nu moet u zich even iets inbeelden. Twee olijfbomen. Ze worden daar torenhoog neergezet. Die ene is dan die priester Jozua. En die ander is dan die landvoogd Zerubabel. En die laten, omdat ze olijfbomen zijn, hun olijfolie, dat is het beeld daar in Zacharia, door een soort buis stromen naar een bak, naar een vergaarbak. Een soort olievat, zo zou je het misschien mogen zeggen. En uit dat verzamelpunt, zo'n olievat, kwamen toevoerbuizen naar een kandelaar. En die kandelaar brandde bij de gratie van die twee olijfbomen. Het was een soort permanent circuit. Dus die olijfbomen zorgden voor de olie. Die olie kwam in een vergaarbak. Die vergaarbak distribueerde naar de 7 lampen. En die lampen die gingen branden. En zolang er olie bleef, bleef er ook licht. Dat zegt de Heere daar. Een heel mooi beeld. Weet u waarom de gemeente vandaag vergeleken wordt met een kandelaar? Ja, nu weet u het misschien. Waar heb u de Heilige Geest in uzelf? U bent zo'n olijfboom. Toch? Durft u te zeggen, Ja, als ik naar mezelf kijk en naar mijn vuile kleren. Ik heb het dus niet over ons kloffie. Dit is behoorlijk schoon hoor. Maar ik heb het over het innerlijk van ons. Is het dan niet vaak zo dat je beschaamd staat? Dat je misschien wel zegt, nou laat ik me maar stilhouden. Ik ga wel naar de dienst, ik ga wel naar de kerk, ik ga wel naar de gemeente. Maar nou eigenlijk, nou ja, dan komt er weer een verhaal. Maar je doet er echt wel niks meer, want je bent monddood geraakt. Daardoor. De Heere wil je en wil mij als een heel bijzonder instrument neerzetten. Want jij hebt olie in jezelf. Door de Heilige Geest die in je is, ben je een soort bron. En dat kleine beetje olie van ons, dat wordt een licht. Dat wordt iets bijzonders. Dat wordt een kandelaar, waardoor de Heer Jezus gaat schitteren. Waardoor hij gaat stralen. Dat is de opzet. Nu komt er in de toekomst een hele moeilijke tijd, zegt Openbaring 11. Een tijd dat Jeruzalem vertreden zal zijn door de volkeren. En uit alles blijkt dat dat een hele moeilijke tijd gaat worden voor Israël. Ze hebben het nu al moeilijk, maar ze hebben dan toch het gezag min of meer over heel Jeruzalem. Ook al claimt een bepaalde groep het gezag over Oost-Jeruzalem. Feitelijk is het gezag nu in handen van Israël. Maar er komt een tijd dat dat niet meer zo is. Er komt een tijd dat de volkeren, de heidenen, de stad zullen vertreden. En dat spoort met de profetieën uit het Oude Testament. Dat spoort met het boek Daniël, hoofdstuk 9, 10, 11. Ja, het wordt een hele hoop huiswerk van de week. Nou, het hoeft ook allemaal niet in één dag. Hè? U neemt een dag vrij. En u gaat de profetieën lezen, Daniël 9, 10, 11 en 12. Dat spoort met Zacharia. Hetzelfde boek, Zacharia, maar dan met hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14. Het staat er allemaal precies, echt waar. Ik heb het niet bedacht, het is er. En dat zijn echt niet de enige plaatsen. Er staat dat er een tijd gaat komen dat Jeruzalem vertreden zal worden door mensen zelfs uit Nederland. Nou, vroeger dacht ik dat dat niet kon, nu denk ik, het is bijna zover. Er is een enorm verschil aan het worden. Een resolutie in New York aangenomen, kan er best toe leiden dat ook onze militairen, die al gereed staan, want daar zijn ze nu mee bezig, hè? Er moet toch een enorme macht gereed staan, hè? Helemaal bewapend, helemaal toegerust, die moeten in drie kwartier eigenlijk in Bagdad kunnen zitten. Nou, dat is wat vandaag gebeurt, hè? Dat moet allemaal klaar zijn. Dus één knopje in New York omgezet en in Schiphol of weet ik veel, Soesterberg, daar draaien de motoren van onze vliegtuigen. En ze gaan. Waar gaan ze naartoe? Naar het Midden-Oosten. Ze gaan zich legeren in de vlakte van Megiddo, Harmageddon. Ik kom erop terug, hoofdstuk 18, 16. Maar het staat er. En ze gaan Jeruzalem binnen. Ze gaan Jeruzalem vertreden. Wie doen dat? Alleen de Nederlanders? Nee, met name Europa. Misschien wel in NATO, NAVO-verband, ze zal Amerika ook een duit in de zak doen. In elk geval, ze gaan. En het wordt voor Israël, voor het volk van God, een hele moeilijke tijd. Ze hebben geen enkel stukje verweer, ze hebben niets. Alle moed ontzinkt. Er blijft niets over. Ze kunnen niet meer vertrouwen op wat ze zelf kunnen. Dat is ook voorbij. Nu nog denken ze, nou laat ze maar komen in Irak. Wij hebben het antwoord. Of laat ze maar komen uit. We hebben weten wat we moeten zeggen. Maar dan hebben ze geen antwoord meer. De Bijbel zegt het. 42 maanden lang, 3,5 jaar, 1260 dagen lang, stond in Openbaring 11, die beide termen, hè. 42 maanden, 3,5 jaar, of 1260 dagen lang, ook 3,5 jaar. Het gaat om 3,5 jaar grote druk in Jeruzalem, een buitengewone ellendige toestand daar. Dat staat hier. Dat gaat komen. Dat moet nog komen. Dat zijn de dingen na nu. Ja. Het is best angstig. Als u dan toch bidt. Bid dan alsjeblieft dat er velen in Israël tot bekering zullen komen. En de Heer Jezus, de Messias, die toevallig ook Joshua Jezus heet. Dat ze de Heer Jezus leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Want dat betekent dat ze voor die tijd bij hem zullen zijn. Maar als ze zich niet naar de Heer Jezus wenden, komen zij in een enorme druktijd terecht. Dat wordt de grote verdrukking genoemd. Die 3,5 jaar, lieve broeders en zusters, komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Dat komt uit het boek Daniël. Aha, daarom huiswerk uit Daniël 9. Ja, daarom huiswerk uit Daniël 9. Maar in Daniël 9 staat dat er nog een keer 3,5 jaar gaat komen. Staat dat er zo? Nou, het staat er iets anders. Er staat in Daniël, bijvoorbeeld hoofdstuk 12, tijd, tijden en een halve tijd. Daar heb je het weer, hè? Tijd, 1 jaar, tijden, 2, 3 en tot en een halve tijd. 1260 dagen, 42 maanden, tijd, tijden en een halve tijd. Het gaat komen. En het boek Daniël maakt scherp dat dit een hele zware druktijd zou noemen. Dat noemen wij de grote verdrukking. En die grote verdrukking valt in een periode van 7 jaar. Altijd zo. Mijn verjaardag valt ook in een periode van 7 jaar, zal iemand wel zeggen. Nou, u mag het zo zeggen. Klopt natuurlijk altijd. Maar ik bedoel het een beetje anders. In het boek Daniël staat dat er nog een periode van 7 jaar komt. Een periode die nog niet geweest is. Ik weet best dat dat even slikken is voor mensen die dit nog nooit hebben gehoord. Die denken, ja, hey, hij goochelt met getallen en zo. Nou, dat is niet zo. Het is niet een soort goochelshow. Dan moet u op een andere zender afstemmen. Maar toch zegt de Bijbel dat er tijden zijn. En we moeten op de tijden letten. En op de tekenen van de tijden. En die tijden worden in Daniël 9 heel scherp neergezet. En er komt een periode van 7 jaar. En de helft van die periode van 7 jaar, dan gebeurt er iets. Dan wordt er een hele nieuwe, vreselijke, afgodische dienst in Jeruzalem ingevoerd. Er zal een afgodsbeeld in Jeruzalem staan. We komen daarop terug hoor, in dit boek Openbaring ook. Veelvuldig. Maar het is een soort voorzet, een soort voorontvouwing. En u en ik krijgen nu zicht op wat er dan gaat komen. In die tijd is de hele stad onder controle van de heidenen, van de volkeren. Er is een tempel volgens Openbaring 11. Maar de voorhof, waar het altaar stond en het wasvat stond. De voorhof, die is aan de heidenen gegeven om die te vertreden. Natuurlijk kan God niet vertreden worden door de heidenen. En kan zijn eigen woonplaats nooit, maar dan ook nooit, zo ver verlaagd worden dat ze dat onder zich of onder hun controle plaatsen. Dat kan niet. Maar toch een vreselijke tijd. De tempel, die blijft even voor God staan. Dat was hoofdstuk 11 vers 1. Daarom heb ik dat de vorige keer erbij genomen. Hoofdstuk 11 vers 2 zegt dat de voorhof van die tempel wel te degen vertreden zal worden. Dat, dus laat ik maar zeggen, het eerste stuk, u herinnert zich dat, hè? Als u een tabernakel of een tempelplaatje hebt, daar is een soort voorhof. En ja, daar stond het altaar, het koperen brandofferaltaar, en daar stond het koperen wasvat. En dan kreeg je het eigenlijke gebouw met het heilige en daarachter het heilige der heiligen. Dat was eigenlijk de indeling. Nu, het heilige en het heilige der heiligen blijft hier even los. Dat komt in de volgende hoofdstukken nog. Maar het eerste stuk, het publieke stuk zal ik maar zeggen, waar iedereen nog komen kon, waar iedereen nog ingang had, maar je mocht daar nog binnen. In het heilige mocht niet iedereen naar binnen. Maar in de voorhof mocht iedereen nog naar binnen. En daar zouden de heidenen de zaak gaan vertreden. En in die tijd, zegt Openbaring 11, zullen er 2 getuigen zijn. Nu heb ik weet niet hoe vaak horen zeggen of gelezen dat waarschijnlijk Mozes en Elia zouden zijn. Nou, ik wil u niet iets ontnemen, maar dat is niet zo. Uit niets blijkt dat het zo is. Als u een indicatie wilt van 2 namen, want dat gaat u dan zoeken, dan zult u op zijn minst Jozua en Zerubabel moeten noemen. Want dat is het meest waarschijnlijke. Dat is namelijk, die worden expliciet de kandelaar of de olijfbomen genoemd. Dus als u dan toch namen wilt, dan zult u ze die namen moeten geven. Maar ik begrijp u wel, en ik begrijp ook iedereen wel die dit zegt, omdat er vuur uit hun mond komt, en dat zou dan op Elia duiden, of er is geen water, er zal droogte zijn, en water zal in bloed veranderd worden. Dus dat is precies wat Mozes gedaan heeft in de oude tijd, of wat Elia gedaan heeft in zijn tijd. Dit zijn dus eigenlijk Mozes en Elia die dan terugkomen uit de heerlijkheid en die daar als getuigen van God optreden en dan weer zouden gedood worden en daarna naar de Here zouden gaan. Het gaat er niet om om namen te hebben. Het gaat erom dat in die tijd er twee getuigen zullen zijn. Maar die worden twee olijfbomen genoemd. En ik denk veel eerder aan dat koning-priesterschap. De een is een priester en de ander is een soort landvoogd, regeerder, bestuurder. Dat koning-priester element. En ik denk dat ik daar alle recht voor heb. En die hebben daar getuigd. En als iemand hen schade wilde toebrengen, dan kwam er vuur uit hun mond. Dat is bij Elia ook nooit gebeurd. En dat is bij Mozes ook nooit gebeurd. Dus ook in die zin ligt er geen link. Er is wel vuur uit de hemel gekomen, maar nooit vuur uit hun mond gekomen. En er komt een beest uit de afgrond. En uiteindelijk verslindt dat beest deze twee getuigen. Als hun getuigenis voleindigd is. Als hun tijd geweest is. Daar in die tijd zullen er dus twee getuigen vertellen van de Heer Jezus. En zij zullen op een buitengewone manier daar staan als een getuigenis voor de Heer om het prachtige van de Heer te etaleren. Maar er is een geweldige tegenstander, een beest uit de afgrond. Dat moet u niet verwarren met een beest uit de zee, Openbaring 13. U mag dat ook niet verwarren met een beest uit de aarde. Openbaring 13. U mag dat ook niet verwarren met een beest uit de hemel, Openbaring 12. Dit is Openbaring 11. Dat is een beest uit de afgrond. Dat betekent dat de afgrond, waar we het de vorige keer over hadden. Sorry, was het niet vorige keer, was een keer daarvoor. 9 vers 1 en 2. Het beest uit de afgrond is alle demonische machten, alle machten en krachten van de duisternis, eigenlijk binnen in een beest geduwd. In een soort behuizing geduwd. En de kracht daarvan zal zich openbaren. En dat gaat zich keren tegen die twee gezalfden. En zij sterven. Tijdens hun getuigen. Ze blijven op de straten van Jeruzalem liggen. Nou, en die krijgt in die tijd een benaming van Sodom en Egypte. Waar ook hun heer gekruisigd is. Je kunt er gewoon niet onderuit welke stad het is. Het is gewoon echt Jeruzalem. En het is bovendien zo verworden dat het gelijk is aan Egypte en gelijk is aan Sodom. Dat betekent de zonde slaat op een gigantische manier toe. Daar sterven zij, daar hebben zij getuigd, daar hebben zij gesproken en daar zijn zij gestorven. Ze worden niet begraven, dat is in het oosten gewoon dezelfde dag of hooguit een dag later, maar dat wordt niet toegestaan. En zij worden daar gelaten. En alle camera's, dus mijn vertaling, zijn toevallig in Jeruzalem. Waarom? Nou, als de Nederlandse soldaten daar zijn, dan is de NOS of NOB is daar ook. En als de Britse soldaten daar zijn, dan is de BBC daar ook. En als de Amerikaanse soldaten daar zijn, dan is de Amerikaanse omroep daar ook. En ze zijn er allemaal. Alle cameraploegen zijn meegestuurd. Iedereen ziet het. In de huiskamers van de Nederlandse burgers wordt op dat moment gezien en nu zijn ze eindelijk tot zwijgen gebracht. Nou, het is maar goed ook. Maar die schopten overal tegen. Waren het nergens mee eens. Wilden alleen maar andere kleuren inbrengen. Dat is de tijd die we hier de grote verdrukking noemen. Een vreselijke tijd. Na 3,5 dag gaan ze weer overeind staan. En dan komt de stem uit de hemel, kom. En ze klimmen naar de hemel in een laddertje die ze toevallig in hun bagage hebben. Wel nee, is een wolk. En ik heb dat al eerder geroepen. Hè? Alles wat naar de hemel gaat, gaat in de wolk naar de hemel. In een wolk gaan ze rechtstreeks. En de camera's zien het. En ze registreren. Het wordt feilloos geregistreerd. Openbaring 11. Het geeft u een schets van wat er in de toekomst in Jeruzalem gaat gebeuren. Hoe de stad van God, de stad van de grote koning, het Sion van de heilige Israëls, dat zijn benamingen die in de Bijbel te vinden zijn, hoe die stad vertreden wordt. Hoe die stad een vreselijke afgodische situatie zal kennen. En hoe daar in die tijd getuigen zullen optreden om te vertellen van hun Heer. En op het moment dat God het wil, gaan die mensen echt naar de Heer Jezus toe. Dat is de toekomst. Dat is wat er gaat gebeuren. Nu vandaag. Ik heb die hele inleiding in feite nodig om u iets te vertellen. En dat voelt u. We kunnen 1000 keer roepen dat het zo erg nog niet is. Nou, gelukkig niet, nee. Als het gaat om de lijfelijke situatie, wat je lichaam betreft, wat vervolging betreft, en wat aardbeving en wat toestand betreft, zitten we gewoon heel gemakkelijk in Nederland. En we kunnen een samenkomst beleggen hier in dit gebouw en er is eigenlijk niets wat in de weg gelegd wordt. Maar gaat het vandaag wel om de Heer Jezus? En staan er vandaag nog getuigen op? Zal ik het eens anders zeggen? Als de Bijbel zegt in 1 Petrus, zo 2 Petrus 1, dat jij en ik een heilig priesterschap zijn. Iets verderop, 2 teksten of 3 teksten verder. Dat jij en ik een koninklijk priesterschap zijn. Wat maken wij daarvan? Als wij vandaag aangesproken worden door Petrus, dat we een apart gezet gezelschap zijn, heel uniek, dat we voor God apart gezet zijn. Heilig priesterschap, dat is dienst naar God toe, dienst naar hem toe, lofprijzing, aanbidding, grootmaking van de Heer Jezus. Niet alleen vragen, Heer, wilt u ons bewaren en helpen morgen, want het is weer maandag, het is weer wasdag en we zitten weer met, alsjeblieft, bid maar voor alles waarvan u denkt dat er gebeden moet worden. Maar het gaat maar om dat u lofprijzend, dat u eerbrengend, dat u Godprijzend hier aanwezig bent. Want dat wil de duivel verhinderen. U mag hele lijsten vragen aan de Heer. U vraagt maar, u krijgt toch geen antwoord, zegt de duivel. Dus vraag maar, maakt niet uit, vraag maar. Maar een lofprijzend gezelschap, een eerbrengend gezelschap hier op aarde, dat is uniek. Dat bestaat helemaal niet. En de Heere God troont op de lofzangen. Hij is niet zomaar iemand, hij troont daar waar de trompetten klinken. Dat was de voorhof. Waar het altaar stond, daar is het offer in al zijn glorie zichtbaar. Daar is de lieflijkheid van het offer. Daar is het wasvat, het woord van God. Dat terrein, het terrein van het offer, het terrein van de lofprijzing, het terrein van het woord van God, dat terrein wordt aangevallen. Ja, dan in die tijd zal die voorhof vertreden zijn. Zal er helemaal geen centimeter, geen vierkante centimeter meer voor anderen zijn. Vertreden. Maar nu dan? Is die voorhof vandaag dan niet het doelwit van de aanvallen van zo'n beest uit de afgrond? Zou de demonische kracht en de demonische macht vandaag het niet gemunt hebben op dat terrein waar u de Heere prijst, waar u hem groot maakt, waar u ziet wie de Heer Jezus is, waar u het offer bekijkt en waar u bewonderend staat met Heer Jezus, u bent geweldig, u bent groot en u bent heerlijk, u bent majesteit. En waar het woord van God kracht heeft, waar het wasvat staat, waar de reinigende kracht van het woord van God ervaren wordt, dat terrein, ja, dat terrein, dat is het publiek. Dat is u en mijn leven. Dat is dat wat we samen beleven. Dat is vandaag ook doelwit van de aanvallen van een beest uit de afgrond. En daar staan we dan. En we zeggen niks. En we doen niks. Blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Nou, dat kan niet. Dat kan echt niet. Er moet wat gebeuren. Als deze twee getuigen in die tijd, waarin het nog veel en veel erger zal zijn dan vandaag, zo staan, zo spreken, dan is de opdracht die u en ik hebben vandaag precies zo. En ik ben er echt van overtuigd dat we het niet meer snappen. De christenen zijn in slaap gesukkeld, zijn in slaap gebracht, slaappillen. En de christenen zijn voortschrijdende, moet ik zeggen, schrompelaars, helemaal verschrompeld en een beetje de koers kwijt. En ze worden heen en weer geschud door van alles. En als onze voormannen in Amsterdam op de universiteit dingen schrijven zoals recentelijk, ja, dan zeggen we, die man heeft al eerder een boek geschreven, dat klopt er niet. En toen nog een boek en toen nog een boek. Maar voorlopig is dat weer discussiestuk nummer 1 in heel veel catechese kringen. Stom genoeg. Maar wat doen we dan? Komt er dan vuur? Ja, kan ik dan vuur uit mijn mond laten? Nee, onze strijd is nooit tegen vlees en bloed. Nooit. Het gaat nooit om mensen. Het kan nooit gaan om iemand. Maar het is wel een strijd tegen overheden, tegen boosheden, tegen machten in de hemelse gewesten. Tegen zo'n beest uit de afgrond. En dat gaat maar door. En waar is het uiteindelijk om begonnen? Bij dat beest uit de afgrond, om de verlaging van de Heer Jezus. En om te voorkomen dat de Heer Jezus wordt geprezen en verheerlijkt. En nu eerlijk zijn. Hoeveel tijd in uw leven, in uw gebedsleven, laat ik dat zomaar eens zeggen, is er voor lofprijzing? Ik bid ook voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen en voor, nou ja, het lijstje. Ik bedoel niet negatief, maar gewoon. Weet je, je hebt namen, je hebt gebeurtenissen, je hebt mensen. Maar echte lofprijzing. Ik heb vanmorgen gesproken over Psalm 45. Mijn hart trilt van blijde woorden. Ik draai mijn gedicht een koning voor. Ik kan me niet meer inhouden. Maar als de Heer Jezus nu eens zo voor je zou staan vanmiddag, zou je recht in je ogen kijken, zou zeggen, ik heb voor jou aan het kruis van Golgotha mijn leven gegeven. Wat ga je dan zeggen? Ja, mijn fiets is niet in orde. Ongeveer, hè? Ik bedoel het niet naar of zo. Maar dat is toch ongeveer waar het dan weer terechtkomt, hè? Weer van, ja, ik mis iets of het is iets krom in mijn omgeving. Maar ga je dan zeggen, Heer Jezus, ik ben zo geweldig blij met u. Ik wil u eren en ik wil u nu een nieuw lied gaan zingen. Ja, u bent geen tekstdichter, ik weet het wel. En u schrijft ook niet, u bent ook geen poëet, geen mooie... U hebt moeite met de rijmelarijntjes van Sinterklaas, dus ik snap het allemaal best. Maar zou u dan de Heer Jezus iets kunnen zeggen? Zou u hem iets kunnen vertellen, iets willen vertellen? En die zei vanmorgen, ik weet wat ik hem ga zeggen. Heer Jezus, u bent de liefste. U bent de allermooiste. En we hebben samen in de auto dat liedje gezongen, een heel oud liedje. Ik weet niet eens in welke bundel het staat, maar maakt niet uit. Maar de Heer Jezus iets zeggen. Weet je, de duivel is al lang de voorhof binnengekomen. Daar waar wij lofprijzing zouden moeten doen. En daar waar het offer in al zijn glorie en al zijn schittering neergezet zou moeten zijn. Waar alles schittert en waar alles gaat om de Heer Jezus. En waar het woord van God was wat in zijn reinigende kracht aanwezig is. Nou, daar lijkt de vijand al vertredend aanwezig te zijn. Twee getuigen. Aan de ene kant een dienst naar God toe, een heilig priesterschap, hem prijzen. En aan de andere kant een koninklijk priesterschap, dat is naar buiten toe. Dat is naar de mensen toe. Om de grote daden of de grote deugden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Dat is naar buiten toe. Lofprijzend en getuigend. Daar stonden ze, die twee. En ze hebben geroepen. Ze hebben getuigd. En dat getuigenis is gehoord. Ook in de hemel. Er komt een moment dat die twee getuigen hun getuigenis gehad hebben. Dat hun tijd, nu zeg ik het heel cru, maar ik bedoel het niet zo raar, erop zit. En ze gaan naar de Heer. Kom hierheen op! Nou, daar gaan ze. Hoe gaan ze dan verder? Als ze gaan verder met lofprijs, dat kan toch als niet anders. Ze gaan hem eren en ze gaan hem vertellen. En ze gaan niet meer praten over al die verschrikkelijke negatieve dingen die daar in de voorhof zijn gebeurd. Maar ze gaan vertellen over dat wat vroeger is gebeurd op het kruis van Golgotha. Hier vinden we twee getuigen in een hele moeilijke tijd die nog toekomstig is. Een tijd van grote verdrukking. Een tijd die 42 maanden duurt, 3,5 jaar, 1260 dagen. Tijd, tijden en een halve tijd. Dat is die bijzondere druktijd die hier omschreven wordt. En in die tijd getuigen deze twee mannen. En jij en ik zijn vandaag aan de beurt. Dat is gewoon zo. En u kunt 1000 keer zeggen dat dat nog niet de grote verdrukking is. Ik zeg met u amen, dat is waar. Want als het de grote verdrukking zou zijn, zou Jeruzalem op dit moment gewoon platgelopen zijn door alle volkeren. En dat is niet zo. Dat komt nog. Maar hoe gaan wij dan om met deze dingen? Nu, als dit gebeurd is, komt er een aardbeving. Een soort eindafrekening. En daar kom ik later op terug. Want de details hiervan komen ook nog. In allerlei kleurrijkheid. U krijgt het echt helder aan het eind van dit laatste Bijbelboek. Maar hoe dan ook. Een zevende engel gaat blazen. En dan ineens is daar een groot geroep. luide stemmen, het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en aan zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. De Heer Jezus komt. Zijn regering komt. Zijn heerschappij komt. Zijn eer en zijn glorie komt. 24 oudsten die voor de Heer zitten op de tronen, die gaan gelijk op hun knieën en gaan gelijk in aanbidding wonderbare dingen zeggen. Wij danken u, Heere God. Dat is de derde keer dat de oudsten neervallen en aanbidden. Eerste keer hoofdstuk 5. Tweede keer hoofdstuk 7. Derde keer hoofdstuk 11. Hun tronen. Weer een aanbiddingsdienst. Het blijft een aanbiddingsdienst. Lieve broeders en zusters. Over wat er daarna in de hemel gaat komen, ga ik de volgende keer met u praten. Als u wilt, als ik het kan. De Heer het vergunt, maar dat bedoel ik eigenlijk. Maar ik ga u nu alvast zeggen. Zodra dit glorieuze zichtbaar wordt, dan houden de oudsten het ook niet meer en ze gaan God prijzen. En ik heb u in het begin van deze series gezegd dat wij die oudsten zijn daar in de hemel. Dat we onszelf daar in die tronen mogen zien zitten. En dat we dan gewoon lofprijzend in de hemel verder gaan. Daarom zei ik zo pas, wat gaan ze daar in de hemel doen? Lofprijzing. Weer verder met eer brengen aan de Heer Jezus. Openbaring van Jezus Christus. Ineens een luide stem. En toch is hij koning. Toch is hij de Heere. Ook al hebben de volkeren ogenschijnlijk alle macht. Ook al kunnen ze getuigen doden. Ook al kunnen ze van alles uitdenken. Toch is hij de Heere. Toch is hij de Heerser. En dat is zo belangrijk voor gelovigen om vandaag te zeggen. En het kabinet in Den Haag, dat is niet het eind. Wat ze in Washington, CQ New York beslissen, dat is ook niet het eind. Wat ze in Brussel of in Straatsburg allemaal overleggen, dat is ook niet het eind. En de gelovige kijkt verder. De gelovige weet meer. De gelovige kan vandaag vertellen, ja, maar er is een koning. En die koning is niemand minder dan de Heer Jezus, die zijn leven voor mij heeft gegeven. En die mij zo ongelooflijk lief had, dat hij niet wilde dat ik verloren zou gaan, maar dat ik voor altijd bij hem zou zijn. Weet u dat de Heer Jezus veel meer is dan iemand zomaar uit de straat? Dat hij veel en veel groter is dan wij vermoeden. Dat hij groter is dan mensen van Galilea, dan mensen in Jeruzalem, dan groten der aarde. Groter is dan de allerhoogsten en de allerrijksten, de Heer Jezus. Hij schittert en hij troont overal bovenuit. Twee getuigen zullen in de toekomst zeggen, en hij is het. En de satanische machten niet. En wat jij en ik vandaag moeten, zeker mogen doen, is, hij is het. Wat is ons hoogste doel? Carrière, vooruitgang, welstand. Is dat het? Het breekt je bij de handen af, dat weet iedereen al te vertellen, die wat ouder is, want er zijn altijd al debakels geweest. Maar het hoogste is toch de Heer Jezus. En als hij niet meer nummer 1 is in je leven, wie is het dan? En als het in onze levens niet meer gaat om hem, als het in onze tijd niet meer gaat om hem, wie heeft dan de tijd en wie heeft dan de plek ingenomen? Ik hoop dat je opnieuw gaat zeggen vandaag, ik zal niet één van die twee getuigen zijn. Maar de Heer Jezus zegt wel tegen jou, en gij zult mijn getuigen zijn. Jij en ik zijn vandaag in de voorhof neergezet om van die dingen te getuigen die vroeger in de voorhof stonden. Nog een keer, dat is het altaar, het kruis van de Heer Jezus. Dat is het offer op het altaar, de Heer Jezus aan dat kruis. Dat is het wasvat, de reinigende kracht van het water, of anders met Efeze 5, de wassing des waters door het woord. Dat is wat wij vandaag hebben. En te midden daarvan staan we. En we hebben deze geweldige belangrijke dingen in onze handen, in onze harten gekregen. En u denkt misschien met Jozua, die hoge priester uit Zacharia, ja, het is allemaal niet zo goed met me. Ik faal vaak. Het klopt. Niet omdat ik het weet, maar omdat ik mezelf ken. En misschien schaam je je wel. Maar de Heere zegt, ik zie je in een statiegewaad. En misschien denk je wel, ja, Maar als ik nu die in die opleiding heb en dat vermogen heb, dat en dat stukje gaven zou hebben, dan, nee, zegt de Heere tegen Zerubbabel, niet door geweld, niet door kracht, maar door mijn geest. Dan heb je het. Het werk van de Heer Jezus en de geest van Christus in u. Dat is het geheim. En als die beide dingen ons vandaag niet gaan motiveren, dan wordt het niets. Echt niet. Dan kun je er wel mee stoppen. Maar als die dingen wel gaan gebeuren, dan staan we ook vandaag. Dan zijn we bijna onaantastbaar. Waarom? Omdat het niet meer om ons gaat. En dan zou je kunnen nemen, je kunt geld en goed nemen. Zei Luther vroeger al een keer. Hè? Neem geld en goed ons af. Hij ging nog verder. Delf vrouw en kinderen het graf. Ging heel ver, hè? 31 oktober. Ging heel ver. Maar we erven koninkrijken. Je kunt ons niet aantasten. Wij zijn onaantastbaar. Dat is wat hier staat. En ook al zou het lijken dat de overwinnaar toch, laat me zeggen, zegen viert, dan ineens, kom hierop! En iedereen staat verbaasd. Iedereen staat na te kijken. En geeft God de eer. Uiteindelijk komt het daarop neer. De Heere zegende u en mij in alles. Amen. Onze God, onze Vader, we willen u danken dat de Heer Jezus hier op aarde als een getuige heeft gestaan. Hij is die priesterkoning. Vroeger waren er steeds twee. Mozes en Aaron. Jozua en Zerubbabel. En andere beelden van een priester en een koning samenwerkend. Benaja en Jojada. En we willen u danken, Vader, dat er beelden zijn, taferelen zijn in de Bijbel om ons iets duidelijk te maken. En nu willen we gewoon danken dat deze dingen er staan. We willen bidden voor Jeruzalem. Het wordt nog veel en veel erger. Er komt de tijd dat ze geen raad weten. Er komt de tijd dat de heidenen heel duidelijk hun stempel zetten in die stad. En dat afgodische zo helder zal zijn, zo duidelijk zal zijn, dat niemand eraan ontkomt. En dan zullen er toch twee getuigen zijn. En hoe het ook gaat met die twee getuigen, ze zullen blijven staan. En ook als zegt de vijand, we hebben gewonnen, nu zijn ze overleden, ze leven toch. We willen u danken dat het eigenlijk hetzelfde proces is als het proces van de Heer Jezus. Ook toen heeft de vijand gedacht dat hij het gewonnen had. En ook toen, op de derde dag is hij opgestaan. Na 3,5 dag staat in Openbaring 11. We willen u danken, Vader, dat op de derde dag de Heer Jezus opstond. En dat hij naar de hemel is gegaan met een wolk. En dat ook zijn getuigen met een wolk naar de hemel zullen gaan. We willen u danken dat getuigen van de Heer Jezus met een wolk naar de hemel zullen gaan. We willen u danken dat de gemeente wordt opgenomen met een wolk om naar de hemel te gaan. We willen u danken voor uw toezeggingen en u op hetzelfde moment bidden of we alsjeblieft overeind zullen blijven in deze tijd. En echt zullen getuigen van de Heer Jezus, van wie hij is en wat hij heeft gedaan. Ik wil u graag danken, Vader, voor de Heer Jezus. Ik wil u eren om wie hij is. Voor u is hij kostbaar. Voor u is hij buitengewoon, uniek. En voor ons wordt hij langzamerhand groter. We gaan steeds iets meer van hem ontdekken. Hij is het ware offer. Hij is aan het kruis gestorven. Aan het echte altaar is hij geweest. En hij is het levende woord. Hij is alles. Het gaat steeds om hem. En we willen u bidden of we zullen ontdekken, nog meer dan nu, wie hij het feitelijk is. Dan gaan we u prijzen, Vader. Dan gaan we u aanbidden. Dan gaan we u, de Heer Jezus, aanbieden. Niet om u iets nieuws te vertellen, want u wist het al. Maar om gemeenschap met u te hebben, om op hetzelfde spoor te zitten, samen met u bewondering te hebben voor de Heer Jezus. Vader, we danken u en prijzen u.